Goedemorgen iedereen. Ik vind het bijzonder leuk om in jullie midden te zijn. Ik had al wat gehoord van de Philadelphia Bijbelschool, maar ik had me nooit voorgesteld dat ik daar zou mogen spreken. Dus dat vind ik prettig. Ik ga vandaag met je praten over iets waar ik meer dan 25 jaar aan gewerkt heb en eigenlijk nog veel langer. En veel nieuwe ontdekkingen heb gedaan. Maar voordat ik dat doe, iets over mezelf. Ik ben predikant in de PKN, vanuit de gereformeerde bloedgroep, eigenlijk christelijk gereformeerd van huis uit, maar ik slaagde niet voor het admissie-examen, want ik was interkerkelijk ingesteld. En dat was blijkbaar een hele grote zonde. Dat is jammer, maar aan de andere kant zocht ik ook een beetje de ruimte waar ik nog steeds mee bezig ben. Dus ik heb maar verzoend met mijn lot. Heb veel vrucht mogen zien op mijn werk. Maar het begon met strijd tijdens de opleiding aan de Vrije Universiteit. Ik was orthodox. En er was toen een enorme hang naar de vrijzinnigheid. Dus voortdurend had ik met die professoren overhoop. Nam geen blad voor de mond. Dus ik voelde me nogal aangevallen. Maar ik durfde dat wel, want ik dacht, ik word toch geen predikant in de gereformeerde kerken, dus wat kunnen ze me doen? Dat is natuurlijk wel prettig als je een beetje vrij staat. Dat ik later predikant binnen die kerken werd, dat was een tweede, dat wist ik toen nog niet. Maar ja, het kwam erop neer dat toen ik afstudeerde, dacht ik van ja, ik moet toch eens een keer iets doen tegen al die huichelarij. Want die professoren, die probeerden in het land die idee te wekken dat ze heel erg orthodox waren. En dan kwamen ze weer terug aan de universiteit en zeiden ze, al die stomme boeren in Zeeland, die trappen er allemaal in. Ja, wat een vuil spelletje wordt hier gespeeld. Ik dacht, nou ja, omdat ik toch geen predikant binnen die kerken word. Ik dacht nog altijd, Christus terug van predikant te worden. Kan ik eens eventjes een flink protest aantekenen. Dus ik heb een pyjama aangetrokken en een lange wit onderbroek. En ik heb een bord hangen met mijn tekst voor en achter. Hier slaapt de kerk. Sst, niet storen. Ik had een pamflet gemaakt. 100 woorden van verdriet en afscheid. Ik dacht, of ze me nou een diploma geven, ja of nee. Dat zullen we dan wel zien. Maar ik moet dit doen. Ik was er ook van overtuigd. Ik ben er nog van overtuigd. Krijg ik daar bij dat afstuderen net de twee meest vrijzinnige professoren tegenover me. Ze wisten even niet wat ze moesten doen. Hebben toen gedaan alsof ik daar in Jacquet aanwezig was. En ik heb netjes een diploma gekregen. Er was ook geen reden waarom ik het niet zou krijgen. Behalve dan het protest natuurlijk. En ik werd toen overvallen door allerlei telefoontjes van de New York Times en weet ik wat allemaal. Want dat nieuws ging de hele wereld over. Ik was er helemaal niet op voorbereid. Ik werd er gewoon doodnerveus van. Maar het heeft wel geholpen, moet ik zeggen. Geholpen in die zin dat de VU toen vanaf die tijd toch al wat meer orthodoxe koers is gaan varen. Ik ben predikant geworden. Later ben ik gaan werken bij Agape, evangelisatiebeweging. Gaf overal cursussen over evangelisatie, gebedstoerustingen, opzetten van bijbelkringen, dat soort zaken. Ik studeerde sociologie aan de Open Universiteit. Introduceerde in Nederland gemeentegroei, maar dan een eigen variant. Omdat ik intussen zoveel gestudeerd had, kon ik natuurlijk zelf ook wel iets ontwikkelen. En gaf daar cursussen over. Ben die lessen ook in het buitenland gaan geven. Op uitnodiging van studenten van wie ik destijds de studie had betaald. Congo, later Nepal, India. En later weer andere landen. En daar is een zendingswerk uit ontstaan. En je zou kunnen zeggen dat ik nu zendeling ben, want dat is 80% van mijn tijd. Vandaag wil ik met je spreken over de algemene christelijke kerk waarin we geloven. Vrij vertaald, de Jesus Multinational. En dat is dit boek. Die kerk die was groot. En ik ga je een paar dingen vertellen. Ik ga niet veel vertellen over mijn zendingswerk. Dat moet je zelf maar even lezen. Ik heb een plaatje ervan, voor zover de voorraad strikt. Ook wat reformatorisch zendingswerk waar ik bij betrokken ben in India, Nepal, Bhutan. Dat moet je dan voor jezelf maar even lezen. Ik heb ook mijn boeken neergelegd, die kun je desnoods aanschaffen. Nog tegen een vriendenprijs. Ik hoef daar niet rijk van te worden, het gaat om die boodschap. Maar ik moest zelf hier 8 euro voor betalen, dus dat bied ik aan voor 8 euro. Ik ga er ook niet op verliezen. Daar heb ik geen zin in. Maar de officiële prijs was 15 euro, dus dan heb je iets te vergelijken. Goed, een paar dingen om je gedachten eens eventjes te pijnigen. Toen Paulus bezig was met zijn tweede zendingsreis, nog voordat hij in Europa kwam, was er al een kerk in Europa. Namelijk in Engeland. Vanaf het jaar 37 na Christus of iets daarvoor, is daar een kerk gesticht. Zoals we kunnen lezen, in de oudste kerkgeschiedenis van Europa, die van Gildas Badonicus, beschreven in het jaar 500 en nog wat. Hij schrijft dat nog ten tijde van keizer Tiberias de kerk in Engeland gesticht is. Er zijn allerlei verhalen omheen, ja, bedacht of overgeleverd, dat weten we niet, dat gebeurde ten gevolge van Jozef van Arimathea. Er is bekend wat Jozef van Arimathea, die we vanuit de Evangelie kennen, voor beroep had. Hij was zakenman. Ja, dat hij rijk was, dat weten we wel, want alleen de zeer rijken waren in staat om een rotsgraf te kopen. En hij hoorde daarbij. En hij was invloedrijk, dat weten we ook, want hij maakte deel uit van het Sanhedrin. Maar wat was nou zo'n beroep? Wel, uit oude Joodse geschriften weten we dat hij handelde in tin. Tin werd in Europa maar op 2 plaatsen gevonden. 1 van die plaatsen, dat is Zuid-West. En de omgeving van Bristol. En daar is hij naartoe gegaan toen die grote christenvervolging ontstond na de dood van Stefanus. Dat is dan het verhaal. Maar goed, dat staat dus niet bij in de boek van Gildas Badonicus. Daar staat dat slechts vermeld dat reeds in de tijd van keizer Tiberias de kerk gesticht werd in Engeland. Dat is zo'n beetje ten tijde van de tweede zendingsreis van Paulus. Weet je dat er toen ook al een kerk was in de Oekraïne? Nou ja, ik ga uit van historische gegevens en je mag me daarop aanvallen natuurlijk. Maar er is een boekje gevonden, incompleet. De fragmenten van Papias heten ze. Waarschijnlijk geschreven zo rond het jaar 100. Iets daarna. Jammer dat we zoveel daarvan missen, maar daar wordt wel melding van gemaakt in oude geschiedenissen reeds van het jaar 200 en 300. Oude kerkgeschiedenissen. Die citeren uit dat werk. En wat staat er in die fragmenten van Papias? Nou, onder andere dat de apostel Andreas een grote zendingsreis heeft gemaakt in het toenmalige Skitië. Dat is de Oekraïne. Mogelijk ook Bulgarije, waar ook Skieten woonden. Toen doorgereisd is naar Byzantium, het huidige Istanbul. Daar een bisschop heeft aangesteld, of een episcopos, een opziener, zoals het genoemd wordt in de Bijbelvertaling. Met de naam Stagis, in het jaar 38 na Christus. Ongeveer in de tijd
dat Paulus onderweg was naar Troas. Of iets daarvoor zelfs. Dus er was daar al een kerk. Ik ga je nog wat vertellen. Eventjes, hè. Dat is de inleiding. Afgelopen jaar is er een raadselachtig kistje ontdekt. In Somaliland. Niet Somalië, Somaliland. Dat is het noorden van Somalië. Dat is ooit een Brits protectoraat geweest, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog. Somaliland, dus die noordkant van die uitstekende oostelijke punt van Somalië. Het kistje op zich, dat trok mijn interesse al, want er stond een groot kruis op, een bronzen kistje. Maar er stond ook schrift op. En dat kon ik niet thuisbrengen. Tot ik met behulp van een deskundige uit Leiden van de afdeling archeologie erachter kwam dat het Sabees schrift is. De koningen van Sheba ken je wel. Nou, het Sabees schrift, dat komt van dat koninkrijk Sheba dat gelokaliseerd was de eeuwen door, zowel in Jemen als aan de andere kant van de Rode Zee en de Golf van Aden, dus in een stukje van Afrika. Maar het Sabese schrift, dat is eigenlijk alleen maar in gebruik geweest van ongeveer 200 voor Christus tot 100 na Christus. Met enkele uitzonderingen tot 375 na Christus. Nou wil ik er niet van uitgaan dat dit kistje nou de uitzonderingen overtreft. Dan betekent dat dat het christelijke geloof al veel eerder in die hoorn van Afrika is aangekomen dan het jaar 373, wat vandaag de dag als het begin van het christendom geldt in dat gedeelte van Afrika, in het koninkrijk van Aksum, toen de Joodse koning van Aksum tot het christendom werd bekeerd door de zakenman uit Egypte met de naam Frumentius. Drie dingen die je nergens in wat voor kerkgeschiedenis of wereldse geschiedenis ook vindt. Er is nog zoveel meer wat ik je zou... Ze doet het niet. Ik kom tot een vraag. Wat is dan het bijzondere van een geloof dat zonder leger, zonder koning, zonder uiterlijke macht of bijzondere rijkdom in staat is geweest zich in minder dan een eeuw over gebieden te verspreiden die wij voor onmogelijk houden? Want ja, de huidige kerkgeschiedenis houdt er rekening mee dat er maar betrekkelijk weinig kerken waren. In een betrekkelijk klein gebied, een stukje van Europa, een stukje van het Midden-Oosten. En daarmee hield het op. Maar ik vertel je, die kerk was nog veel en veel groter. En waarom is dat belangrijk? Waarom is de kerkgeschiedenis belangrijk, zal ik je ook vertellen. Als de kerk zich pas in de tweede en de derde eeuw flink heeft uitgebreid, de tijd dat er geen apostelen meer waren, en heel lang na de uitstorting van de geest, en heel lang na de aardse bediening van Jezus Christus, dan ga je het ontstaan en de uitbreiding van de kerk verklaren naar menselijke maatstaven. De mens, de historische omstandigheden en later de bekering van keizer Constantijn, dat zijn de doorslaggevende factoren voor de verbreiding van de kerk. En dat is niet zo. Want dat betekent dat keizer Constantijn meer voor de kerk heeft betekend dan de Heilige Geest. En dat de bijzondere kracht en wijsheid die de Heer Jezus heeft uitgedeeld en aan zijn volgeling heeft doorgegeven, in het niet valt, wat het effect van de prediking betreft, met de mening van een koning, een keizer of de trends in de geschiedenis die de ontwikkeling van de kerk mogelijk maakte. Daarom is het zo belangrijk. Vinden we dat terug in de Bijbel? Ja, wel degelijk. Hoeveel volgelingen had Jezus? Vertel me dat eens. Hoeveel discipelen had Jezus? Kom op, hier is een heleboel wijsheid. Allemaal mensen die de Bijbel bestuderen. Wat? Hoeveel volgelingen, hoeveel discipelen had Jezus? 120. Kijk, dat vind ik al een hele intelligente opmerking. 120 is natuurlijk waar. En tegelijkertijd niet waar, zal ik zo meteen uitleggen. 500 is nog veel meer waar, maar ook niet helemaal waar, zal ik ook uitleggen. Maar waarom wordt hier 120 en daar 500 genoemd? Dat is al beter dan degene die zeggen 12. Dat had hij ook, maar veel meer. Omdat 120 vermeld wordt in Handelingen hoofdstuk 1. Ze waren ten getale van 120 samengekomen na de hemelvaart en voor de uitstorting met de Heilige Geest, van de Heilige Geest. 500 is ook waar en ook niet helemaal waar. Want wat staat er in 1 Korintiërs 15? Er staat dat Jezus met al zijn verschijningen na de kruisiging één keer aan meer dan 500 broeders tegelijkertijd verschenen is. Dan zeg ik al twee dingen die heel interessant zijn. Ten eerste, meer dan 500. Ten tweede, broeders. Waren er geen gelovige zusters? Ja, natuurlijk, maar dan moet je weten hoe de tellingen gedaan werden in Israël. Dat lees je bijvoorbeeld bij de beide wonderbare broodvermenigvuldigingen. Dan worden de gezinshoofden geteld. Het aantal der mannen was zoveel, staat er dan. Ja, maar dat vind je de hele Bijbelse geschiedenis door. Dat vind je al met de tellingen van het volk Israël in de woestijn. Op weg naar het beloofde land. Gezinshoofden worden geteld. Dat is trouwens iets wat je in heel veel landen op aarde tegenkomt. In Nepal moet ik niet vragen hoeveel mensen zijn er bij jullie gemeente. Maar dan moet je vragen hoeveel huizen. Dan heb je ook de gezinshoofden die je telt. En dat weten ze precies. Deze gemeente telt 18 huizen. 18 gezinnen. En dan weet ik, dan moet je dat met 4 of 5 vermenigvuldigen. Dan krijg je het werkelijke aantal bij benadering. En zo was dat ook met die 500 broeders. Die vertegenwoordigden gezinnen. Die hadden vrouwen en die hadden kinderen. En dat betekent het dat bij die verschijning alleen al Jezus, als je die hele groep inclusief neemt, op zijn minst 2000 mensen had die tot de beweging van Jezus Christus behoorden. Het was nog geen kerk. De kerk was nog niet georganiseerd, maar het was wel een beweging. Die behoorden tot de beweging van Jezus Christus. Maar aangezien elke verschijning slechts een verschijning is aan een enkeling, aan een groepje, terwijl er nog veel meer groepen zijn, geloof ik dat Jezus tijdens zijn aardse rondwandeling duizenden discipelen had. Duizenden. Want er staat zo dikwijls vermeld in de evangelie. En velen geloofden in zijn naam. Trouwens, al die mensen die hem volgden, niet een klein beetje, maar als ze bijvoorbeeld hem volgen ter gelegenheid van de bergreden of ter gelegenheid van die wonderbare broodvermenigvuldiging, dan zijn dat er duizenden die leven in een klimaat waar tegelijkertijd ook een enorm verzet tegen Jezus was. Vanuit de hoek van de orthodoxie, de Joodse orthodoxie, die zich bedreigd voelde door een nieuwe boodschap. En die voelden zich des te meer bedreigd, omdat ze heel goed wisten, deze boodschap raakt het hart van de mensen. Die komt op een plek waar wij niet kunnen komen met onze woorden. En als je dat dan niet wil aanvaarden, dan word je loeilink. Dan word je gevaarlijk. En dat was dan ook zo. Jezus had duizenden volgelingen. Trouwens, Johannes de Doper toch ook. Wij lezen de Bijbel vaak verkeerd, weet je dat? Wij lezen de Bijbel met een bepaalde vooringenomenheid van het zal zo belangrijk wel niet geweest zijn. Maar het hele Joodse land liet zich dopen door Johannes, staat er, inclusief heel veel fariseeën en schriftgeleerden. En later, als hij er niet meer is, en er gevraagd wordt, wie geeft u deze autoriteit aan Jezus? Dan zegt hij, laat mij u een tegenvraag stellen. De doop van Johannes, was die nou uit de hemel of was die van de aarde? Was dat door mensen bedacht? Ja, dan is het wel duidelijk dat ze willen antwoorden, maar dat kunnen ze niet. Want ze zijn bang dat ze gelyncht zullen worden door de bevolking. Omdat zelfs na zijn dood de mensen er nog van overtuigd waren dat Johannes een profeet was. Oh, zeggen wij, een profeet, ja, maar er zijn zoveel profeten in de Bijbel. Sla het Oude Testament maar op. Niks anders dan profeet. Wacht even. Weet je dat er in Israël gedurende 400 jaar geen enkele profeet was geweest? Of 350 jaar? Het is niet zo dat de profeten voor het oprapen lagen in de tijd van Jezus. Er was er geen een. En de eerste die kwam en die algemeen erkend werd, was Johannes de Doper. Hij was een unicum. Hij was de eerste na de beëindiging van het Oude Testament die als profeet werd erkend. Zelfs in de tijd van de Maccabeeën, het grote Joodse verzet tegen de heerschappij van de Seleuciden. De opvolgers van het Persische en later het Griekse Rijk. Zelfs in de tijd van de Maccabeeën, waarin Israël terug wilde keren tot de geboden en de boodschap van God, hebben ze geen profeet gehad. Ze hebben ernaar verlangd. Ze hebben ernaar gesnakt. Wie brengt ons het woord van God? Het woord van God was schaars geworden. En toen is dat fariseïsme ontstaan. Als God dan niet meer spreekt door profeten, dan door ons, de wetgeleerden. Maar dat was geen vlammend godswoord. Dat was ingezonken, verzakelijkt, beperkt tot do's en don'ts. En dat is te weinig om een geestelijk leven op te bouwen. Hoe is Jezus daar dan doorheen gebroken als eerst Johannes de Doper er doorheen brak en toen Jezus? Nou, dat is op een hele bijzondere manier gebeurd. Lees het leven van de Heere Jezus eens nauwkeurig. En dan zie je dat hij een revolutionair was van begin tot eind. En tegelijkertijd zo orthodox als het maar kan. En dat is nou typisch voor elke profeet uit het Oude Testament. Elke profeet is vernieuwend omdat hij de tijd waarin hij leeft te lijf gaat met het woord van God. Een andere richting wijst. Maar die andere richting is de oude richting. Dat is datgene wat God ooit geopenbaard heeft. Hij roept de mensen terug naar de waarheid. En er is maar één waarheid. Je kunt geen nieuwe waarheid bedenken. Dat vinden we overal in de Bijbel. Iemand die met een nieuwe waarheid komt is een leugenaar. Want de waarheid is of oud of er is geen waarheid. Want de waarheid is eeuwig, is van alle tijden. Goed, Jezus was dus behoudend wanneer je kijkt naar de oorspronkelijke boodschap van de Heere God. Maar hij was tegelijkertijd vernieuwend tot en met. En daarom waren die fariseeën en die schriftgeleerden zo vreselijk bang voor hem. Want ze hadden niet in de gaten hoe ze de wet hadden dichtgetimmerd. Tot een onverwrikbaar systeem, maar wat meer mensenwoord was dan godswoord. Een stukje godswoord en heel veel menselijke toevoegsels. Jullie hebben die wet tot een ondraaglijke last gemaakt, zegt de Heer Jezus. Gemaakt, dat wil zeggen, dat is niet meer de wet van God. Want die wordt niet door mensen gemaakt. Wel, Jezus die brengt het woord van God onbevangen. Dat was al heel bijzonder. Dat is ook in onze tijd bijzonder hoor. Maar dat was in die tijd ook bijzonder. Weet je hoe er gepreekt werd in de synagogen en op het tempelplein? Wel, dat kunnen we ongeveer reconstrueren, want er zijn dingen van bewaard gebleven. Zo'n schriftgeleerde zei van, ik heb hier een bepaald probleem, hoe moet je je gedragen in dit en dat geval? Wel, de wet zegt dat en daarover zegt Rabbi Hillel dit en Rabbi Yohanan die zegt dat en er is nog een rabbi geweest zo en zo. En daaruit constateer ik dan, als ik dat nou samenvoeg, dat nou, op die manier werd er gepreekt. Het moest allemaal heel precies zijn en het was ook heel saai. En na afloop wist je nog niks. Je was nog net zoveel mijlen van God verwijderd als daarvoor. Want de prediking ging er niet over om de levende God te ontmoeten, maar ging er over om je heel precies te gedragen, want als je het precies genoeg deed, dan zou er een dag komen dat je God zou kunnen ontmoeten. Maar daar spraken de mensen niet over. Het is precies als een predikant die ik als vriend gekend heb. En die was getrouwd met een onkerkelijke vrouw. Dat gaf nog bijna een kerkscheuring. Maar goed, dat hebben ze nog kunnen voorkomen, want zij zou wel meedoen. En toen op een gegeven moment, toen moest ik daar eens praten. Want zei ze, ik doe overal mee, maar het is toneelspel. Ik heb er genoeg van. Ik zou God willen leren kennen. En wat zei haar echtgenoot dan, haar liefhebbende echtgenoot, die zei van nou, dan moet je alle wetten heel nauwkeurig onderhouden. En op een gegeven dag ga je iets voelen wat je nog nooit gevoeld hebt. En dat is God. Ik zeg niet dat dat de boodschap van de Bijbel is, hè? Dat lees je in geen enkele Bijbelvers. Maar dat was zijn uitleg. Want als je alles op de kaart van de wet zet, is de deur naar de hemel gesloten, want de wet is geen sleutel die de hemel opent. En als je dat op die manier doet, dan dat hadden de Joden in die tijd ook. En dan komt Jezus en die zegt, en die brengt God als een liefhebbende vader in het midden van de mensen, en je mag zo naar hem toe. Je hoeft niet eerst een examentje vooraf te doen, om te bewijzen dat je goed genoeg bent. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Allemaal. Er is de uitnodiging die gaat naar iedereen toe. Nou, dat heeft de mensen verbaasd. Alleen al dat vrijmoedig spreken over God. Wat zelfs de fariseeën niet durfden. Dus dat is het eerste. Tweede, die boodschap die landt in de mensen. Nou zegt hij, dan moet je het zelf gaan verkondigen. Uitzending van de 12. Later de uitzending van de 60. Dan vergis ik me even, maar van de 70. Of de 72. Er zijn twee versies van hetzelfde verhaal in de evangelie. 72 anderen staat er dan nog bij, dus dat zijn niet inclusief, maar dat is exclusief die 12. Dan heb je al 84 volgelingen van Jezus die erop uitgestuurd worden als evangelist, die blijkbaar voldoende gevormd zijn om dat te kunnen doen. En zo is de Heer Jezus doorgaand, want er worden nog niet meegerekend de vrouwen die hem volgden, die een speciale vermelding krijgen, met name bij de evangelist Lucas. Dan worden nog niet vermeld al die anderen waar sprake van is, we weten niet hoeveel dat er zijn, In Handelingen hoofdstuk 1, als er iemand moet worden gekozen om Judas op te volgen, die intussen dood is. En dan wordt er gezegd, nu moeten we iemand kiezen uit al diegenen die dit alles hebben meegemaakt vanaf de doop door Johannes tot aan de kruisiging. Dat wil zeggen, er was een hele groep. Of dat er nou 20 waren of 1000, dat weten we niet, maar het was een hele groep. Ja? Ja. Dat is een hele goede zaak. Dat is het volgende. In Johannes hoofdstuk 6 op het slot, waar Jezus spreekt over het levende brood, hè, dat is na de wonderbare broodvermenigvuldiging, dan zeggen de toehoorders op een gegeven ogenblik, deze rede is hard. Wie kan hem aanvaarden of volgen, ik weet er niet precies hoe dat er precies staat, maar deze reden is hard. En van toen af staat er dan bij, keerde velen hem de rug toe. Dat is waar. Dat wil ook niet zeggen dat degenen die volgeling van Jezus waren, allemaal doorgewinterde, onwankelbare volgelingen waren. Dat is nou typisch voor een beweging. Een beweging trekt mensen aan. Het is een persoon, in dit geval de Heer Jezus die centraal staat, het is de boodschap. En die boodschap die wordt door elkaar, met elkaar gedeeld. Er wordt over gepraat, er wordt over gebeden. Maar tegelijkertijd brengt ook iedereen zijn oude gewoonten mee en zijn oude visie. En er vindt een strijd plaats in het hart van iedereen. Dat is vandaag de dag niet anders. Als iemand een hele grote wending maakt in zijn leven, dan blijft het trekken van twee kanten. En dan moet je voortdurend weer opnieuw je positie bepalen van wat wil ik nou? Wat bedoel ik nou? Nou, dat gebeurde daar ook. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal Jezus verlieten, want er staat weliswaar allen, maar dat is natuurlijk een uitdrukking in verband met die 6000 die daar dat brood hebben gegeten, of 4000, of wat was het op dat moment. En die mensen hebben in grote getalen Jezus gevolgd en ook weer de rug toegekeerd. Dat wil ook niet zeggen dat ze daarmee helemaal definitief ermee braken. Maar zij dachten van, ja, dit wordt ons te zwaar, dit kunnen we in de praktijk niet waarmaken, of we krijgen daar moeite mee met onze vrienden, familie, wat dan ook. Maar dan zitten ze nog in twijfel. Dan komen ze weer terug in hun dorp en ze doen weer normaal. En ze denken, ja, maar wij hebben toch wel iets bijzonders meegemaakt. Dat kunnen we toch niet logenen. Dus ze waren getuigen van Jezus en het waren zwakke getuigen. Ze vielen weer terug en ze krabbelden weer overeind. Zo begrijp ik de evangelie. Dus dat woord ieder, dat betekent niet inclusief de 12 of misschien net exclusief de 12 meest nabije volgelingen, de kerngroep. Maar dat betekent de massale aanhang die verliet hem weer en kwam weer terug. Maar je ziet in het tweede gedeelte van de Johannes-evangelie en in feite van alle evangelieën, dat massale gebeuren minder wordt en Jezus zich steeds meer terugtrekt in eigen kring om zijn eigen volgelingen te vormen, want die moeten straks de wereldkerk leiden. Dus zij moeten op zijn minst het inzicht hebben, voldoende inzicht hebben om zich te kunnen verzetten tegen al die aanvallen die straks op hun bordje zullen terechtkomen. Nou, dat zie je dan ook in de geschiedenis van de kerk in Handelingen en in de brieven van Paulus lees je het heel duidelijk. Het was de strijd met A, het wetticisme, het Joodse wetticisme. Je ziet in Galaten bijvoorbeeld hoe dat dan in zijn werk gaat. Die mensen die komen daar aanzetten, die zeggen, ja, Paulus heeft wel een stukje evangelie verkondigd, maar er is natuurlijk nog meer, want die wet, die staat niet zomaar in de Bijbel. En als jij dacht behouden te kunnen worden zonder wetsbetrachting, zit je er toch wel naast. Nou, dan komt opeens het wetticisme weer. Dan komt de wet, het nakomen van de wet, het proberen te beantwoorden aan een bepaalde norm. En dan vooral moeten de mensen om je heen dan ook bevestigen dat je die norm ook wel haalt. En dat wordt voorwaarde voor het behoud. En niet meer het geloof. Tweede grote strijd van de kerk kwam van buiten Israël. Hoewel, ook in Israël vond je dat. Dat is wat genoemd wordt de gnosis. Het gnosticisme. Kennis betekent dat letterlijk en dat zegt nog heel weinig. Maar dat was een soort geheime kennis. Je had allerlei gnostische stromingen. Het lijkt heel sterk op de New Age beweging van vandaag. Als jij nou maar tot jezelf inkeert en de sleutel tot de kennis te pakken krijgt, want er ligt een kennis van je welste diep in jouw ziel verborgen, dan zul je aan God gelijk zijn. Dan kom je bij God, of hoe dat ook genoemd werd, want ze hadden allemaal een wat andere uitdrukking. Maar dan is de genade niet meer afhankelijk van het geloof in Christus, maar van je eigen zelfkennis. Van je meditatie en zo. Nou, dat heb je in Oosterse religies. En dat was de strijd die wij nog kennen. En dat was de strijd die toentertijd de kerk bedreigde. Maar desondanks, die kerk is daardoor niet geveld. Wel aangevallen, maar niet geveld. Waarom? Vanaf het allereerste begin heeft Jezus iets gedaan wat niemand in Israël ooit gedaan had. Hij heeft mensen die nog betrekkelijk kort gelovig waren, erop uitgestuurd met het evangelie. Hij heeft ze een enorme autoriteit gegeven. Ze mochten zieken genezen, demonen uitwerpen en vooral het evangelie verkondigen. En dat is typerend voor de kerk van het eerste begin. Vergelijk ik dat met de kerk van vandaag, dan zie ik een contrast van je welste. We hadden een keer een cursus over het gebed. In een dorpje. Ergens in het land van Heusden en Altena. Ik was nog bezig om de boekentafel een beetje op orde te brengen. En weet ik wat allemaal. Je moet altijd wat dingetjes rommelen. Voordat er zo'n bijeenkomst plaatsvindt. En er komt een man binnen zitten met een grote smile. Hij zegt, ja, ik ben voor vanavond speciaal uitgenodigd. Zo, dat is fijn dat u er komt. Ja, zei hij. Want er staat in de brief die wij hebben toegestuurd gekregen dat iemand uit het dorp moet bidden. Ik ben de enige in het dorp die kan bidden. In het publiek. Wat een afgang. Hij dacht dat ik heel trots op hem zou zijn dat ik zo'n kopstuk uit het dorp onder de toehoorders had. Maar dat is een verschrikking. Dat kunnen de kinderen van de zondagschool al, als je ze tenminste een beetje goed onderwijst. En als er dan iemand zegt, ik ben de enige uit het dorp die kan bidden, dan is dat een afgang van je welste. Ook zegt hij dat hij geen mooi gebed had. Was bijna literair, moet ik zeggen. Dus je had het kunnen inlijsten. Maar iedereen kan toch bidden? Wat een verschil met die kerk van de eerste eeuw. Iedereen, elke gelovige kon bidden, kon demonen uitdrijven, kon zieken genezen. Nou ja, bidden dan om genezing, want dat is natuurlijk Gods kracht. Dat zegt Petrus ook na de genezing van die verlamde bij de tempel. Niet door enige kracht in ons, maar door de kracht van Jezus. Maar dat kunnen wij ook. Dan ben je geen uitzonderlijke christen, dan ben je een normale christen. En datgene wat de Bijbel normaal vindt, dat vinden wij tegenwoordig abnormaal. Dat is de abnormaliteit van onze tijd. Dat durf ik nog wel te zeggen. Of moeten we zeggen, was dat de abnormaliteit van Jezus? Bijna een vloek om dat te zeggen. Natuurlijk niet. Die kerk, die steunde op de overtuiging van haar gelovigen. En elke gelovige was in staat om het onmogelijke te doen. Dat zie je toch in Handelingen 13. Handelingen 13 is een wonder. Apart. Je leest er misschien wel eens overheen, maar dat moet je niet doen. Want we moeten de Bijbel nauwkeurig lezen. Dus ik sla het even op, Handelingen 13, het tweede gedeelte. Daar gebeurt iets wat je niet voor mogelijk houdt. Eigenlijk dat hele verhaal wat eraan vooraf gaat is al onmogelijk. De kerk wordt vervolgd na de dood van Stefanus. Handelingen 8 vers 1. Ze werden alle verstrooid. Duizenden, tienduizenden. Die gaan naar Judea, Samaria en misschien Galilea. Want ze moeten toch ook eten. En ze willen toch ook onder een dak slapen. Een enorme vluchtelingenstroom. En wat doen die? Handelingen 8 vers 4. En overal waar ze kwamen verkondigden ze het woord. Dat is een ongelooflijk iets. Je zou denken, nou, het enige waren vluchtelingen, die zijn huis is kwijtgeraakt, zijn werk is kwijtgeraakt, zijn geld is kwijtgeraakt. Het enige waar die nog mee bezig is, dat is hoe kom ik aan eten en hoe kan ik ergens slapen. Maar nee, zij verkondigden het woord. Er was zo'n enorme kracht van God in hun leven gekomen. Ze konden niet zwijgen over datgene wat ze het belangrijkste vonden. En het was niet hoe kom ik aan eten. Dat is interessant, hè? En daardoor worden er allerlei gemeenten gesticht. Nu gaat het verder. Want ze vluchten verder. Want je kunt niet altijd iemand tot last blijven. Je kunt een tijdje in de hooiberg slapen, om het nou zo te zeggen. Maar je kunt daar toch niet je fletje gaan maken. Die zwerven verder. Zo komen ze ook terug op Cyprus. Cyprus was een heel erg Joods eiland toen ter tijd. Er woonden misschien wel 500.000 Joden. Wat we nu weten. Dus veel van die bekeerde Joden kwamen van Cyprus. En die gingen terug naar hun geboorte-eiland. En ze dachten, onze familie zal wel voor ons zorgen. Prachtige gedachte. Maar ja, Cyprus had het ook niet breed toentertijd. Dus ze gaan nog weer verder naar Antiochië. Antiochië in Cilicië. Je hebt ook een Antiochië in Pisidië. Antiochië in Cilicië, dat wil zeggen in het toenmalige Syrië. Het is nu Antakya in Turkije. Zuidelijkste stad van Turkije. Dat was de derde grote stad in het Romeinse Rijk. Het eerste was Rome, het tweede was Alexandrië, het derde was Antiochië. En daar was enorm veel rijkdom. Maar het was ook een vreselijk heidense stad, een vreselijk immorele stad. Daar kan ik je verhalen van vertellen. Dus die christenen hebben zich ook afgevraagd, wat moeten we hier? Maar desondanks, hè, ze hebben hun mond open gedaan en er gebeurt er iets. Er gebeurt er iets wat door niemand gepland is. Ja, behalve door God natuurlijk. Maar wat door niemand van de mensen gepland is. Vers 4, Handelingen 13. Zij dan uit... Sorry, nou vergis ik me. Ik ben even in de war met het hoofdstuk Handelingen 11, het tweede gedeelte. Ja, Handelingen 11, het tweede gedeelte. Vers 19. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden, want de Joden waren gewoon een volk apart en die wilden geen contact met de heidenen. Dus dat laat ook zien hoe gemakkelijk daar spanningen ontstonden. Dus die christenen, de eerste christenen waren uit de Joden, die praten tot de Joden, want dat hebben ze nooit anders gedaan. Ze hebben geleerd van huis uit, je gaat niet met heidenen om, want dat betekent geestelijke besmetting. Dus zo komen ze in Antiochië aan. Vers 20. Er waren echter onder hen enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigde. Wie heeft ze dat dan gezegd? Ja, ze kenden de opdracht van Jezus. Maar tegelijkertijd zaten ze ook in die spanning die je ook bij Petrus zo heel duidelijk ziet, als hij bij Cornelius naar binnen gaat. Ik ben nog nooit van mijn leven in het huis van een heide geweest, van een niet-Jood. Nog nooit, zegt hij. Van kinds af aan, dat ziet de hele maatschappij, die zag daarop toe. En nou zijn er opeens enkele mensen die zeggen, we gaan ook tot de heidenen praten. Of de heidenen hebben gezegd, is dat niet voor ons? Is het alleen maar voor hen? En in plaats van dat de zendingsstrategie in Jeruzalem wordt bepaald, wordt die bepaald door de Heilige Geest. Die werkt door gewone, simpele, eenvoudige gelovigen van wie wij de naam niet kennen. Maar het gaat niet om hun naam. Het gaat om die boodschap, het gaat om de Heere God. En er komen velen tot geloof, zeer velen, lezen we verderop in datzelfde hoofdstuk. En je zou bijna zeggen, dat is illegale zending. Dat is niet door het Jeruzalemse zendingsgenootschap zo besloten. Die hebben waarschijnlijk toentertijd nog gezegd, we hebben al spanningen genoeg. Laten we voorlopig maar even ons tot de Joden richten, want er zijn er zoveel. En dan kunnen we later alsnog zien. En opeens is daar een heidense kerk, uit heidenen ontstane christelijke gemeenschap. Nou, dat is de kracht van het evangelie. Een simpele gelovige is in staat om zelfs een gemeente op te richten. Ik kwam een keertje bij dominee Suba in Kalimpong in India, een goede vriend van me, werkte veel met hem samen in verband met de zending. En terwijl ik daar was, komt er een briefje van een jongen die net tevoren uit de gevangenis was bevrijd, die daar ten onrechte had gezeten. En in de gevangenis tot geloof was gekomen. En hij hoorde bij een stam waar nog geen enkele christen onder bekend was, de Munda's. En in het briefje stond, wat moet ik nou? Ik heb per ongeluk een kerk gesticht. Prachtig. Ik heb per ongeluk een kerk gesticht. Hij was thuisgekomen en hij had verteld van het evangelie wat hij had gehoord in de gevangenis. En de mensen waren zo nieuwsgierig. En dat de christenen de enigen waren die zich zijn lot hadden aangetrokken. En toen besloot dat hele dorp, wij moeten eigenlijk maar christen worden. En toen was er een kerk, maar er was nog niks. Ze hadden geen liedboek, ze hadden geen voorganger, geen ouderling, niks. Ze wisten zelfs niet hoe ze er vorm aan moesten geven. Nu heb ik per ongeluk een kerk gesticht, wat moet ik nou? Wat een heerlijke vergissing. Nou, dat is wat elke christen kan. Dat kan jij ook. Als wij de kerk willen vernieuwen, moeten we niet naar slimmigheidjes zoeken. Die het misschien aardig doen in onze tijd. Moeten we gewoon terug naar de Bijbel. Dat is wat elke profeet in de Bijbel heeft gedaan. Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat is wat de apostelen hebben gedaan. Meer heb je niet nodig. Maar minder is te weinig. Begrijp je? Het zit hem niet in de foefjes. Het is de eeuwenoude boodschap. En als je daarmee aan het werk gaat, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er iets gebeuren. Dat kan niet uitblijven. Afgelopen zondag was er een man in de kerk voor het eerst van zijn leven. In Gorinchem. Ik moest daar preken. Ik had hem uitgenodigd. En na afloop vroeg ik hem onder de koffie hoe hij het had gevonden. En toen gaf hij een prachtig antwoord. Hij is nog niet bekeerd hoor, maar hij gaf wel een prachtig antwoord. Hij zei zo dichtbij. En zo leuk. Ja, leuk. Het is natuurlijk een woord vanuit Facebook tegenwoordig wat een wat ruimere betekenis heeft dan aardig. Maar zo dichtbij en zo leuk. Een zoeker. Die het overal gezocht had, vooral op plekken waar hij het beter maar niet had kunnen zoeken. Want dat is de tragiek van deze wereld. Maar het zat hem in het kerkje waar hij altijd langs gelopen was. En nu is zijn hart bezig open te gaan. Nou, dat kan je toch allemaal. Je kan toch allemaal tegen je buurman, tegen je vriend zeggen, joh, kom mee, zeur niet, kom mee. Moet je niet tegen jezelf zeggen, ja, maar onze kerk is dit en de dominee niet zo goed en de muziek. Hoepel op. Het is jouw overtuiging waardoor iemand meekomt. En die kleur verleent, die karakter verleent aan dat kerkbezoek. Je kan nog 1001 wensen hebben. Maar het is uiteindelijk de boodschap waar het om gaat. En nou, dat is de vroege christelijke kerk. Lieve mensen, we gaan even een momentje pauze nemen. Zullen we samen bidden? Heere, onze machtige God, we komen tot u en vragen u ons helderheid van geest te geven en een hart dat in vuur en vlam staat voor u, Heer Jezus Christus. Zodat we niet praten over dingen die koud en ver zijn, maar ten diepste niet zo interessant. Maar dat het zal gaan over ons eigen leven, ons eigen hart en onze eigen toekomst. Heer, wil door uw geest in ons midden werken, tot eer van uw naam. Amen. Hoeveel christenen waren er? Nou, laten we zeggen zo rond het jaar 55. Ik noem het jaar 55, dat is zo'n beetje het jaar dat Paulus vanuit Jeruzalem naar Rome werd gestuurd. Dus dat is het einde van de 3 grote Paulinische zendingsreizen. Hoeveel christenen waren er toen?
Meer dan
600. Dat is zonder meer waar. Wanneer je christen bent, oh, dat is natuurlijk een hele goede vraag, maar daar hadden ze toen wel een antwoord op hoor. Dat is wat Huipie zei, dat was een debiele jongen die vaak met me meeging, als je je hart aan de Heer hebt gegeven. Dan ben je christen. Wanneer je je vertrouwen alleen op hem hebt gesteld, hebt mogen stellen. Nee, kijk, je moet het christen zijn op een eenvoudige wijze uitleggen. Nou, er zijn een aantal dingen. In veel zendingsorganisaties ben je christen wanneer je het Onze Vader uit je hoofd kent. Dat vind ik te weinig, dat kun je een papegaai nog wel christen noemen. Anderen, die hebben weer die overvraag het christen zijn. Je bent christen wanneer je gelooft in de genade van de Heer Jezus Christus. En wanneer je een perfect leven leidt. Nou, ik ken christenen uit de Bijbel die niet aan die vereisten hebben voldaan. Je moet dus met een goed werkbare definitie komen. Je definitie van wie een christen is, laat ook zien wat evangelisatie is. Laat ook zien wat de kerk moet doen. Nou, een christen is iemand die zijn vertrouwen ten volle op Christus gesteld heeft. Dat is de definitie zoals je die vindt in Handelingen 16. Als Paulus daar die aardbeving heeft meegemaakt. En dan vraagt die gevangenbewaarder. Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, dan is er ook een direct antwoord. Dan zegt Paulus niet, nou dat is wel een beetje moeilijk. Dat zouden wij zeggen. Dat is veel te benauwd. Er is een antwoord op de grootste levensvraag die er bestaat. En dat antwoord niet, het is wel een beetje moeilijk. Want dan ga je de deur sluiten. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden, gij en uw huis, staat er dan. Dat is wat ruimer dan sommigen geneigd zijn te doen. Die proberen allerlei voorwaarden erbij te stellen. Dan moet je wel zondags 2 keer naar de kerk gaan. Dan moet je wel, alsjeblieft. Zeg nou niet meer dan de Bijbel. Zeg nou gewoon wat er staat. Dan zit je goed. Als je nou meer gaat zeggen, dan zit je fout. Want dan ga je menselijke gedachten of menselijke logica in de plaats van het woord stellen. Je moet gewoon op Jezus vertrouwen. Maar dan denk je bij jezelf, als je dat zegt tegen die persoon, ja maar, ik heb nog wel wat op zijn levenswijze aan te merken. En ik heb nog dit en ik heb nog dat. Je moet soms met jezelf in gevecht gaan. Ik zeg tegen de meest verslaafde alcoholist, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. En dan moet ik er niet bij zeggen, dan moet je de alcohol laten staan. Want als hij zijn vertrouwen op de Heer Jezus stelt, dan gaat er iets gebeuren. Maar als ik de nadruk ga leggen op die alcohol, wat toch al zijn strijd is, dan gebeurt er niks. Dan gaat alles door zoals het was. Begrijp je? Nou, hoeveel christenen waren er? Eventjes de statistiek. Kom op.
3000.
Wat zeg je?
3000.
10.000. Weet je, jij bent een goede discipel van onze vriend Von Harnack. Nou, dat is de grootste kerkhistoricus die er ooit geweest is. Adolf von Harnack. Rond 1900 leefde die. En wat gebeurde er met Von Harnack? Weinigen realiseren zich dat. Tot Von Harnack hadden de meeste kerkgeschiedenissen die geschreven werden, als je ze nagaat van begin van de 19e eeuw, van de 18e eeuw, van de 17e eeuw, ik heb erin zitten bladeren, die geloofden in een enorme hoeveelheid christenen in die eerste eeuw. En Von Harnack zei, rond het jaar 100, 10.000 tot 20.000 christenen. Dat is later dan wat ik nu noem, want ik heb het over het jaar 55. 10.000 tot 20.000. En er is een socioloog, historicus, socioloog in Amerika, Stark, die geloofde dat er toen pas 3.000 christenen waren, hooguit. Vloer ermee aanvegen. Lees nou toch gewoon wat er in de Bijbel staat. Handelingen 21 vers 20. Zoek het eens met me op. Handelingen 21 vers 20. Nou moet ik er iets over vertellen voordat ik die tekst lees. Omdat het in een hele historie staat. Maar ja, de tijd is beperkt natuurlijk. Wat is er gebeurd? Paulus komt terug van zijn derde zendingsreis. En doet verslag van wat hij heeft meegemaakt. De apostel Jacobus, die als zeg maar voorzitter van de kerkenraad van Jeruzalem werd gezien, die doet verslag van wat er in de tussentijd in Jeruzalem is gebeurd. Als je dat niet ziet, maar als je het goed leest, dan vind je dat, hè? Als je dat niet ziet, dan begrijp je al niet wat er hier voor spectaculairs gezegd wordt. Maar het is even goed al moeilijk hoor. Want dit is zo'n beetje het enige punt waar ik het niet met de vertaling van de herziene Statenvertaling eens ben. En met geen enkele andere vertaling die ik ken. Handelingen 21 vers 20. En toen ze dat gehoord hadden, hè, dus dat verslag van Paulus, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem, u ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven. En zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. Nou, we hebben het hier over statistiek, dus het enige woord wat ons interesseert is duizenden. En de verklaring die ik gaf is, dit was het verslag van Jacobus over wat er in de afgelopen 2-3 jaar gebeurd was. Hoeveel duizenden er zijn die geloven? Lees je dat in het Grieks? Ik heb het Grieks bij me. Voor degene die niet willen lezen in het Grieks. Er staat er, gelovig zijn geworden. Het is namelijk een verslag over de laatste 3 jaar. Toen Paulus Jeruzalem verliet, was er nog niet het aantal gelovigen in Jeruzalem dat er was op het moment dat hij terugkwam. Hij kon het zien. Het was een zichtbaar verschil. Er waren er niet 5 of 10 bijgekomen, dat zie je niet op een grote menigte. Maar het was een zichtbaar verschil. Maar nu nog iets. Welk woord staat er dan in het Grieks voor duizenden? Myriade. Ja, myriade. Myriad. En wat betekent myriade? Nou, dat betekent tienduizenden. Dat komt 7 keer in het Nieuwe Testament voor. En natuurlijk heel vaak in het Grieks. En het betekent altijd, zonder uitzondering, tienduizenden. In het Nieuwe Testament wordt het 6 keer met tienduizenden vertaald en 1 keer met duizenden. Waarom? Omdat de vertalers denken, dat kunnen er toch geen tienduizenden zijn. Dat is wel erg veel. Laten we maar duizenden vertalen. Dat is altijd goed. Ja, natuurlijk. Hoeveel mensen hebt u gezien? Nou, op zijn minst 1. Ja, maar het waren er wel 1000. Maar op zijn minst 1, dat is toch waar. Ja, dat is, ja. Wat zeg je nou? Ah, in de kanttekeningen staat het er wel bij. Gelukkig. Ik weet ook waarom de vertalers voor duizenden besloten hebben. Jarenlang is de gedachte geweest dat Jeruzalem een betrekkelijk kleine provinciehoofdstad was, met 20 tot 60.000 inwoners. Dat klopt niet op de historische gegevens, hè? Het aantal inwoners van Jeruzalem in de tijd van Jezus is waarschijnlijk 200.000 of meer geweest. 200.000 tot 300.000. Ik kan je 1 kleine aanwijzing geven die de logica daarvan bevestigt. Namelijk dat als er het Pascha werd gevierd, het Pesach, dat er dikwijls meer dan 1 miljoen pelgrims waren. Nou, die kun je niet in een hele kleine plaats huisvesten, hoewel ze ook niet allemaal in de plaats zelf verbleven. Er waren grote tentenkampen rondom Jeruzalem. Meer dan 1 miljoen. Want de Jodendom was groot en machtig in die tijd. Nog een reden. Toen Titus, maar een paar jaar later in het jaar 70... Jeruzalem veroverde, ten tijde van de grote Joodse opstanden, werden 100.000 Joden gedood in Jeruzalem. Dat is een beetje moeilijk als je maar een inwonertal van 20.000 hebt. En toen waren al zeer velen de stad ontvlucht. Begrijp je? Jeruzalem was een grote stad. En in een stad van een paar 100.000 inwoners is het heel goed mogelijk dat er tienduizenden tot geloof komen. Want dat staat er. Dus die zijn erbij gekomen sinds Paulus de stad had verlaten. Er was een enorme beweging naar de christelijke geloof aan de gang. Die mensen hebben overigens allemaal de stad verlaten toen Titus de stad wilde veroveren. De christenen zijn toen gevlucht en hebben zich gevestigd in het huidige Jordanië, in de stad Pella. De Joden zijn gebleven. En als er dan 100.000 gedood worden, wil dat zeggen dat er voor die tijd nog veel meer inwoners waren. Ook geen wonder. Jeruzalem was de hoofdstad van het wereldjodendom. Dat toentertijd 10 tot 20 miljoen, zeggen sommige historici, aanhangers telden. Ik geloof nog veel meer. Want toen, in de tijd dat Jezus in Jeruzalem rondwandelde, waren er 4 Joodse koninkrijken op aarde. Na Hardea, in het huidige Babylonië, ter hoogte van Tikrit, in het huidige Irak. En 3 Joodse koninkrijken in het gebied van Ethiopië, Zuid-Soedan, Eritrea, Somalië. Waarvan het meest befaamde het koninkrijk Aksum was. Het Jodendom was een wereldgodsdienst, was enorm groot en enorm invloedrijk. Belangrijk om dat te weten, want naarmate het Jodendom groter was in die tijd, is de groeikans van de christelijke kerk in de beginperiode ook groter. Omdat het christendom zich verbreid heeft langs de lijnen van het jodendom. Het is begonnen als een joodse subbeweging. En ten tweede langs de lijnen van de taal. Het Hebreeuws, wat een Aramees dialect was. Als je Aramees sprak, dan kon je ook het Hebreeuws verstaan. En met het Hebreeuws kon je over de halve wereld reizen. Want dat was de voertaal Van Zuid-Egypte tot de Gangesvlakte in India. In die tijd werd er Hebreeuws gesproken in het huidige Afghanistan bijvoorbeeld. Het was de voertaal van Georgië, het toenmalige Georgië. Natuurlijk van Armenië. Dat is, heeft zelfs zijn naam aan het Aramees te danken, wat toen een hele grote staat was. Een enorme taal waarmee je in de hele wereld kon evangeliseren zonder dat je één taal had bestudeerd. Zelfs in het Romeinse Rijk waren er steden, zoals Sardes, waar het Aramees de voertaal was, omdat er veel Joden woonden. Langs de hele noordrand van de Zwarte Zee, toenmalig Scythië, werd Aramees gesproken als handelstaal, niet Grieks. Dus een enorm belangrijke taal. Oké. Groot Jodendom, groot Christendom, laat ik even varen, staat een heleboel in de boek van. Ik vertel je iets over mijn zendingswerk. Niet veel, maar wel een belangrijk punt. In het begin hadden we, in al die landen waar we werkten, bij tijd en wijle hele grote massale evangelisatiesamenkomsten met muziekgroepen, geluidsapparatuur, stoelen die gehuurd moesten worden en noem maar op. En ik moet zeggen, er was veel openheid voor het evangelie. We zagen ook dat mensen daar positief op reageerden. Dat ze hun namen opgaven, dat ze Christus wilden volgen, dat ze met nazorggroepen mee gingen doen. Ja, de kerk hadden daar weinig kaas van gegeten, dus die werden niet altijd opgezet. Maar het was wel een spektakel en het maakte indruk in zo'n provinciestad waar je dan kwam. En op een gegeven moment heb ik gezegd, het is te duur en we stoppen ermee, het is ook niet effectief. En ik zie nog mijn team in die voorkeursomme in tranen. Wat moeten we dan doen? Dit wordt een afgang. Dat was ergens het kenmerk van onze beweging. Ik zei, nou, je zult zien dat we veel meer vrucht gaan dragen. En we gaan het veel eenvoudiger aanpakken. Dus dan hebben we een cursus voor predikanten over gemeentegroei. En dan zijn ze enthousiast, want ze leren een heleboel nieuwe dingen. Ze hebben het gevoel dat ze bepaalde problemen in hun gemeente nu begrijpen en aan kunnen pakken.
Wat is de kern van je gedachte in de hoek gemeentegroei? Wat is de kern?
Ja, weet je, dat zijn 8 stellingen van dat zijn die we als kenmerken naar voren brengen van een gezonde gemeente. Ik kan die 8 stellingen nou niet gaan behandelen, want dan, zelfs als ik het kort uitleg, dan ben ik alweer 5 of 10 minuten verder. En dan, die tijd die gaat snel. Maar het geeft wel het gevoel van degene die zo'n cursus bijwonen, van hé, daar kunnen wij wat mee. Dus het brengt altijd een groot enthousiasme teweeg. Dat vind ik dan ook wel leuk. Want dat betekent dat er een kans is dat zo'n gemeente gaat veranderen. En ik heb in de loop der tijd ook heel veel gemeenten gezien die hun netten aan de andere kant hebben uitgegooid en daar veel profijt van hebben gehad. Maar dan willen we na die cursus, dat hebben we altijd gedaan, dan hadden we eerst die grote campagne, willen we evangeliseren. En dan vinden die predikanten dat zo'n afgang. Dan gaan we huis aan huis of we gaan op straat met mensen praten. Dat doen ze niet meer mee. Dan denken ze, ja, dit is zo simpel, daar hebben we niks aan. Dat is natuurlijk ook iets, je kunt er helemaal niet trots op zijn. Het is veel leuker om een hele grote campagne te organiseren. En dan heb je het iedereen in de stad die erover spreekt. Want overal hangen grote posters. En dan kun je als predikant zeggen, dat hebben wij ook al meegedaan. En ik heb dit nog gedaan, of ik heb daarvoor gezorgd, of wat dan ook. Of ik heb in het openbaar gebeden, of ik... dat geeft toch nog het gevoel van enige status. Mensen zijn daar zo tuk op. Maar ja, gewoon op straat even realiseren. Maar goed, degenen die meedoen, die maken iets wonderlijks mee. Er komen mensen tot geloof. Oké, ik weet het wel. Zij geven dat te kennen en misschien dat het nog een beetje voorbarig is. Hè, dat ze nog bezig zijn pas dat te ontdekken. Ik oordeel niet over het hart van de mens. Daar is er maar één. Maar in ieder geval, die boodschap die komt wel over. Ze zijn ermee bezig. En ze willen ermee door. En dan zetten we nazorggroepjes op. Maar ja, het is allemaal heel simpeltjes hoor. Op z'n Jan, nou niet op z'n Jan Boerenfluikjes. Je moet wel je best voor doen, maar ja, het is niet om over naar huis te schrijven. Het is niet iets om trots op te zijn. En wat er dan gebeurt, dat is nou net het wonder. Die groepen die gaan praten over het geloof, moet je je voorstellen, dorpen ergens in de Rimboe, dat is het meest belangwekkende wat er in 3 weken tijds gebeurt, die samenkomst. He, er komt zelfs iemand van buiten dat onnozele dorp om daar les te geven. En dan komen die nieuwsgierige dorpelingen erbij staan en al die nazorgkernen worden tegelijkertijd evangelisatiekernen. Ik heb dat nazorgwerk opgezet met het idee van, nou ja, het is een zwakte van de kerken en als we ze dat nou leren en we beginnen een beetje klein, dan blijft het een beetje hanteerbaar, maar het is niet hanteerbaar meer. We krijgen de ene noodkreet na de andere. Ja, hier zijn weer 10, hier zijn weer 20 mensen tot geloof gekomen. Wat moeten we nou? Heerlijk probleem, hè? Moet je je voorstellen dat je dat probleem in Nederland hebt. We hebben te veel mensen die gelovig zijn geworden. We hebben niet genoeg zitplaatsen in de kerk. We kunnen niet genoeg groepen opzetten. Heerlijk probleem. Dus ik voel me een gezegend mens, maar ik krijg er af en toe de kriebels van. Hoe moeten we dat nou weer oplossen? In een van die stammen waar we werken, de stam Dan in Ivoorkust, heb ik een bijzondere ontdekking gedaan. Dat niet alleen toevalligerwijs er een naamsgelijkenis is met een van de stammen van Israël, maar dat ze daarvan afstammen. Daar kan ik, dat bewijs kan ik haar fijn leveren. En ook hoe ze van de Falasjas afstammen en daarvan afgescheiden zijn in de loop der eeuwen en zo. Dus die stam heeft nog allerlei dingen in haar cultuur en religie die vanuit de Bijbel stammen, maar ze kennen de Bijbel niet meer. Ze zijn nu bezig in graptempo te islamiseren. En dan komen wij in die dorp en dan vraag ik aan het dorpshoofd, mag ik je wat uitleggen over jullie eigen cultuur? Nou, daar zijn ze zo verzot op, dat vinden ze machtig mooi. Dus binnen de kortste keren staat het hele dorp om je heen te dringen. En ik praat ook inderdaad over hun eigen cultuur, want daar zit zoveel in. Ik kan daar direct vanuit hun cultuur bij de Bijbel en bij het evangelie van door genade alleen komen. Dus dat doe ik dan ook. En dan stel ik na verloop van enige tijd de vraag, mensen, jullie zijn je God kwijtgeraakt. Ze kennen nog wel de naam van God, onder andere de naam Yahweh, heel wonderlijk. Maar je bent je God kwijtgeraakt, je weet niet meer wie hij is. En wie van jullie zou hem nou willen leren kennen? Nou, dan verdringen ze elkaar om te zeggen, ik. Machtig, duizenden hebben we tot geloof zien komen. Prachtig. Vandaar dat die nazorg zo belangrijk is. En we huren geen stoelen meer, we huren geen geluidsapparatuur meer, geen muziekgroep. Dat is allemaal ongelooflijk duur daar in de Rimboe. Maar we gaan gewoon naartoe, we komen onverwacht in een dorp aan. Kloppen aan bij het stamhoofd en er gebeuren deze dingen. Nou, dat is nou het geheim van de evangelisatie van Jezus. Ik heb die hele beweging in Nederland meegemaakt over de jaren. Evangeliseren ging om de kwaliteit van de muziek. Nee, het gaat niet om de kwaliteit van de muziek. Het is wel leuk als je goede kwaliteit hebt. Dat is wat anders, dat geeft toch een gevoel van plezier om daar aanwezig te zijn, maar daar gaat het niet om. Nee, maar het gaat om de ambiance. Ja, dat is leuk als er een goede ambiance is. Heerlijk aan de bosrand met een zonnetje. En, ja, maar dat is niet altijd zo. Het regent ook wel eens. Ik heb geleerd, het gaat maar om één ding. Uiteindelijk. Dat het woord klinkt. Had jij een vraag? Wat zeg je? Oh, welke taal ik spreek? Ja, dat ligt eraan, hè. In Ivoorkust natuurlijk Frans, dat is mijn eerste vreemde taal. En als ik in Nepal ben, Nepalees of Engels. Ik spreek niet zo goed Nepalees. Maar dan word ik wel vertaald. En in Congo ook Frans. Maar dan word ik ook vertaald in een van de stamtalen. Dus vandaar dat ik het werk meestal ook door onze medewerkers laat doen. Ik ben niet altijd degene die spreekt, hè. Ik vraag dat onze medewerkers. En soms zeggen ze, ja, maar in dit dorp vinden ze het nou zo bijzonder dat er een buitenlander is. Nou, dan spreek ik een keer als die mensen dat leuk vinden. Maar ik doe zo weinig mogelijk. Want zij moeten ermee door. Ik verdwijn weer. Dus zij moeten... Maar ja, ik kwam een keer in een dorp, daar hadden ze gezworen de eerste, de beste blanke die er zou komen te vermoorden. Was in die voorkeurs bij de Bethesdam. Ja, dat is nog levensgevaarlijk geweest, dat wist ik niet. Het verhaal kende ik wel hoor. Wat was er gebeurd? Meer dan een eeuw geleden was er een Nederlander in dienst van het Franse Vreemdelingenlegioen. Die heeft daar dorpelingen geronseld voor slavenarbeid op de cacaoplantages. Dat dorp heeft daarna gezegd, nooit meer, er komt hier geen blanke meer in. We moeten ook niks aan die blanke hebben, geen opleiding, geen scholen, geen ziekenhuizen, niks. Want dat is een groot gevaar. En daar hebben ze zich echt aan gehouden. Er is er ook nooit een blanke geweest. Niemand durfde er naartoe. Toen kregen wij de uitnodiging om naar het dorp te komen. En pas toen hoorde ik van dit verhaal. Maar zeiden ze, maak je geen zorgen. Maar het was wel serieus. Maar waarom moest ik nou? Omdat ik ook een Nederlander ben. In hun gedachtegang was dat de manier om de ban te doorbreken. De vloek van de goden. Of van de geesten. Dus op een gegeven ogenblik liep ik naast een paar hotenbetoten naar het huis van het stamhoofd. Een lange reis in de hitte. En waarom moet dat nou? Ja, maar die eerste blank had precies diezelfde weg genomen. Dat hoorde erbij. En daar werd ik dus vriendelijk ontvangen. En daar kreeg ik te horen van, we nemen je niks meer kwalijk. Ja, dat is leuk, maar wat moet je me kwalijk nemen dan? Maar dat was natuurlijk, ik was de vertegenwoordiger van het blanke ras daar. En dus ik heb daar geslapen, nou ja, als een roos voor zover dat gaat in de hitte van de tropen. Maar wist niet dat er een paar honderd meter van het huis een groep van 15 jongeren op de begraafplaats, op de grafzerken zat, wachtend op een teken van de geesten om mij te vermoorden. Dat is dus niet gebeurd. Ze kregen geen teken van de geesten. Er zijn daar vrij veel mensen in een van die dorpen tot geloof gekomen. En toen gaf een ander stamhoofd ons ook nog een haantje mee op de terugweg. Dus ik kwam met een haan onder de arm in het hotel aan. Een paar kilometer verder. Weet ik wat dat betekent? Een haan kun je opeten, dat weet ik wel. Hij legt geen eieren. Nee, het geven van een haan in die stam is net zoals de vredespijp bij de Indianen. De vrede was getekend. En het hele dorp dansen, uitzinnig van vreugde. Waarom? Ja, ze hadden geen school. En ze hadden geen ziekenzorg, want dat hebben ze allemaal angstvallig buiten de deur gehouden. Dat kwam allemaal van de blanken. Maar nu was de ban verbroken, dan konden ze ook een school krijgen. En dan konden ze ook ziekenzorg krijgen, moet je je voorstellen. Ja, dat is prachtig. Zendingswerk is zo mooi. Zo mooi. Je voelt je zo dicht bij God. Want als je niet op hem vertrouwt, dan kom je geen stap verder meer. Dan gaat alles fout. Terug hier naartoe.
Bram, ik heb een vraag.
Ja.
Over dat wat vooral aanspreekt is een beweging van Gods geest terug naar de eenvoud van het woord.
Ja.
Maar als jij iemand die met agape en ook al, ja, al vrij snel naar jouw theologiestudie betrokken bent geweest in Nederland bij bewegingen die er geweest zijn, hoe verkrijg je het? Of niet meer dan?
Eerst Jusel Christ, daar heb ik gewerkt.
Ja.
Ik ben met mijn studententijd ook wat opgetrokken met de navigators.
Maar ik zou graag ook naar ons als jongeren dan zetten van, wat heb je daar gezien en wat was het geheim toch van het succes?
Ja, wat ik daar gezien heb en wat ik zelf ontwikkeld heb. Want daarom kom ik bij dat evangelisatiewerk wat ik dus zo simpel heb opgezet in die kerken. En wat zie ik nu? Nu gaan die kerken dat zelf doen. En we kregen net eergisteren bericht uit Dien Bokro, de heetste stad van die voorkust. dat diezelfde dominee, die zo teleurgesteld was dat we geen grote campagne hielden, dat hij 200 nazorgboekjes aanvroeg. Want er kwamen zoveel mensen tot geloof, want hij deed wat hij geleerd had met de cursus. Nou, en dat is wat wij moeten doen. Dat moeten wij doen. Gewoon in ons eigen land, dat moet overal op aarde. Wij zijn de dragers van het evangelie. Dat is niet de muziekgroep. Dat is niet de predikant, dat is niet de ouderling. Dat is ook niet de beroepsevangelist. Dat ben jij. Jij draagt het evangelie met je mee en dat evangelie komt binnen in kringen waar geen predikant of ouderling ooit zal komen. De plaats waar jij werkt. Waar jouw vrienden wonen. En dan moet je niet tegen die mensen zeggen, nou, we hebben nog een dominee die het heel goed kan vertellen. Dan moet je tegen je vrienden zeggen wat Huipie zei. Je moet je hart aan de Here geven. Of mijn part zeg het op een andere manier. Er is er eentje die in jouw diepste noden kan voorzien. Of zoals een ouderling uit Gorkum dat zei toen er iemand in grote psychische nood bij hem kwam. Een buitenkerkelijk iemand. Ja, zei hij, je bent nou wel naar mij gestuurd, maar ik kan ook niks doen. Maar ik heb een vriend en die kan jou à la minuut helpen. Oh, zei die jongen. Waar woont hij? Hij had het over de Heer Jezus. En dat was de aanleiding voor zijn bekering. Kijk, dat kun je allemaal doen. Dan hoef je ook niet over ingewikkelde dingen na te denken. Wij denken zo van als we het niet precies zeggen zoals wij dachten dat het had gemoeten. Dan is het fout. Nee. Breng het evangelie maar. Een stotterend evangelie heeft meer waarde dan een perfecte toespraak. Want het stotterende evangelie wordt gebracht aan een vriend die bereid is naar jou te luisteren. En die prachtige toespraak daarvan weet je niet of hij ergens aankomt. Dat is het eerste. Het tweede, dat is dat we het priesterschap van alle gelovigen in ere moeten herstellen. Weet je dat dit wel genoemd wordt? Het punt waar de reformatie gefaald heeft. Met de mond beleiden we, ook de reformatorische gezindte, het priesterschap van alle gelovigen. In de praktijk zien we dat ouderlingen en predikanten de verkondiging van het evangelie als hun unieke territorium beschouwen, waar een ander vooral niet op moet komen. Elke gelovige is in staat om het evangelie te verkondigen. Wat ik tegen predikanten zeg is, hoe lang heb jij je catechisanten? Nou, zeggen ze 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Zeg, nou, geef me nou eens catechisanten die al 2 jaar bij jou in de leer zijn. Dan gaan we vandaag de markt op, dan gaan we evangeliseren. Nee! De meesten die durven geen woord te uiten over het geloof. Maar wat heeft de catechisatie dan voor zin? Wat leerden ze dan bij Jezus? Dat moet toch je model zijn? Binnen de kortste keren werden ze erop uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Zelfs die mensen die genezen werden, hè, zoals die bezetene van Gadara. Die wordt genezen en die wil met de Heer Jezus mee. Jezus zegt nee. Hij had genoeg mensen. Dat aantal dat moest niet zo gaan toenemen dat het niet meer bestuurbaar werd. Hij zegt, ga jij maar naar de mensen van je familie, je vrienden, en vertel hem welke grote dingen God aan jou gedaan heeft. Die werd, voordat hij zelfs een opleiding had, al als evangelist aangesteld. Nou, dat moeten wij ook doen. Een van de redenen van de kerkverlating in Nederland, en wel de belangrijkste reden, is de kerk. Wij denken het zit in de tijd, het is het humanisme van tegenwoordig. Nee, het is de slapte van de kerk. Die kerk moet weer veranderen. Dat wil zeggen wij zijn de kerk, wij moeten veranderen. Praat er nou toch gewoon met mensen over, joh, Hoe sta je tegenover God? Maar daar geloof ik allemaal niet in. Oh nee, dat is ook een stommiteit van je. Praat erover. Laat jezelf niet meteen in de hoek drukken. Sommige christenen die beginnen zo stom. Ja, sorry dat ik je lastig val, maar ja, misschien wil je er toch eens een keertje over nadenken. En heb je al zoveel excuses in jouw zin, in je aanpak verwerkt, dat het wel lijkt alsof je over pornografie praat of zo. Maar niet meer over het evangelie. Want je hoeft toch geen sorry te zeggen over de Heer Jezus Christus, over de Verlosser. Degene die niet gelooft moet sorry zeggen. Maar jij niet. Dus wees nou maar gewoon recht voor zijn raap. Het feit dat mensen zelden iemand tegenkomen die gewoon eerlijk en oprecht tegen zich zegt, jij moet je heil bij de Heer Jezus zoeken, veroorzaakt dat ze niet geloven. Want ze hebben al lang hun mening opgemaakt, dit is zo'n onbelangrijke zaak, dat zelfs de christenen er niet meer over praten. Dus daar moet je het niet zoeken. Maar als de een naar de ander daarover praat, dan zullen diezelfde mensen die nu zeggen, nee hoor, daar begin ik niet aan. Dan zullen ze zeggen van ja, maar er zit blijkbaar wel wat in. Want al mijn vrienden, of veel van mijn vrienden, die hebben het erover. Het schijnt nogal belangrijk te zijn. Stel die gewetensvraag. Het derde punt. De kerk moet het zwaartepunt van haar arbeid verleggen van degene die een bepaald ambt hebben naar de gelovigen. De meeste dingen die in de meeste kerken gebeuren zijn kerkdiensten, catechese, groepswerk, clubwerk, dat soort dingen. En dat staat onder leiding van een kerkenraad en die moet alles beoordelen en dat vind ik op zich goed hoor. Want je hebt natuurlijk een kerkenraad nodig. Die moet alles beoordelen. En dan is het basta. Wij moeten het zwaartepunt gaan verleggen naar de basis. Naar de gewone gelovigen. Die in de kerkdienst worden getraind, gestimuleerd, aangemoedigd. En die aangemoedigd door die eredienst in de week getuigen zijn van Christus. Groepen opzetten, bijbelgroepen, weet ik wat allemaal. Dan moet je niet zeggen, ik weet er nog te weinig van. Je weet er altijd te weinig van. Dat is een waarheid als een koe. Maar zodra je iets weet, kun je dat alvast beginnen door te geven. En terwijl je aan het doorgeven bent, leer je wel meer. Zo ging het in het begin in de vroege christelijke kerk. En dat moeten wij weer herstellen. En dan moet je geen gezeur hebben met kerkraden die zeggen, ja, maar die kring is niet door ons opgezet, die staat niet onder ons gezag. Wat een gezeur allemaal. Elke christen doet het toch? Nou ja, op de een of andere manier. Kijk, niet iedereen zal een groepsleider zijn en niet iedereen is heel gemakkelijk in communicatie. Maar het is de taak van de christenen aan de basis gezamenlijk. Ja.
Nou, huisvrienden, dat is dan maar zo. Maar hoe kun je het best als gelovigen zelf over in die kerkraad?
Gewoon doen. Je hoeft ook helemaal niks naar die kerkraad te zeggen. Die komen een keertje op huisbezoek en die zeggen van joh, ik heb ook een groepje begonnen. En dus ze mogen het wel weten, het is geen geheim. Maar op het moment dat jij gaat zeggen, mag ik alsjeblieft, dan doe je alsof elke actie van elke gelovige eerst officieel moet worden goedgekeurd door de kerkraad. Dat is onzin. Elk gesprek wat je hebt hoeft ook niet door niet te worden goedgekeurd. Je hoeft toch niet eerst toestemming op een briefje te vragen van mag ik over de Heer Jezus praten, om daarna het gesprek aan te gaan. Dat doe je gewoon. Dat hoort bij het gewone christelijke leven.
Ja, wij zijn een huis van gebed in IJsselmuiden begonnen.
Jullie zijn wat begonnen?
Huis van gebed in IJsselmuiden. De cursus gegeven. De eerste verhaal die ik kreeg. Ga over je eigen gemeente beginnen, hè?
Ja.
Uit de kerk, hè?
Ja, ja, ja.
Zeg, nog niets uit.
Ja. Ja. Nou, ja, dan zou ik inderdaad een beetje bezorgd over jou zijn, maar als ik kerkraadslid was, met zo'n antwoord. In plaats van dat kerken dat toejuichen, juichen ze het niet toe. Ik begrijp ook wel waarom. Want de hanteerbaarheid, de controleerbaarheid, die wordt minder. Wij controleren de kerk dood. Wij moeten gewoon het vertrouwen hebben dat de leden van onze gemeente loyaal zijn aan hun gemeente. En het zal een enkele keer niet het geval zijn. En dan moet je proberen in te grijpen. Natuurlijk, dat is de taak van een raad van de gemeente. Maar om zo angstvallig te zijn dat je bijna alles onmogelijk maakt, omdat het gecontroleerd moet worden, dan kan je toch niet meer leven.
Dus ik vind het wel oprecht, dit merk je dus bijvoorbeeld in het land van Heusden en Altena, is bijvoorbeeld een groep geweest die graag pioniersplek voor de PKN wilde opzetten. Dus gewoon zo wilde staken, maar dan wordt het bij de kerkraad neergelegd. En dan uiteindelijk is het antwoord, wij geven geen medewerking aan om pioniersplek te staken, want wij zijn bang dat dan mensen van onze eigen gemeente uiteindelijk vertrekken naar die pioniersplek. Dus daarom doen we het niet. Dus ja. Die groep thuis op huis van mij. Dus het is wel een beetje, geeft wel aan dat Nederland in een ontzettend moeilijke situatie zit, denk ik. Waarin je aan de ene kant velen wil het graag doen vanuit dat vertrouwen en vanuit een stukje ook wel toewijding aan de gemeente. Maar heel vaak komt het toch teleurstellend in.
Ja. Nou, helaas is dat zo, omdat ons hele kerkelijke systeem zo is gebouwd. Hè? Dus de kerkraad heeft zeggenschap over een bepaalde regio. De grenzen zijn nauwkeurig aangegeven. En dat is het gebied waar die kerkraad het geestelijke leven probeert te leiden. Ja, als je dan geen vertrouwen hebt in je eigen gemeenteleden, of wanneer er iets wordt opgezet wat niet aan die grenzen gebonden is, ja, dan begin je de zaak te wantrouwen. Maar daar moeten kerkraadsleden ook overheen groeien. Die moeten ook een beetje vertrouwen durven hebben. Net als ouders hun kinderen moeten vertrouwen. Als ze eenmaal tiener worden, dan kun je niet meer zeggen, je moet om 7 uur naar bed. Nee, dan zijn ze ergens met hun vrienden. En gaat het allemaal wel goed? Ja, dat kun je niet garanderen. Maar als je niet vertrouwt, worden ze nooit volwassen.
Zie je wel dat steeds meer op die kerkraad overhoudt of niet?
Weet je waar het meest verandert? Dat zijn de kerken die het minst orthodox zijn. Waarom? Die hebben zo weinig idealen omhoog te houden. Dat die hebben die laissez-faire houding. Nou, je gaat je gang maar. Dus dat is ook niet altijd een aanbeveling. Wat ik het liefste wil hebben, dat zijn kerken die goed orthodox zijn. En tegelijkertijd ruimdenkend. Die hun leden stimuleren en ook vertrouwen. En dan wordt het vertrouwen heus wel een keertje beschaamd. Maar het is veel erger om iedereen een touwtje te binden geestelijk. En altijd onvolwassen te laten blijven. Want dat is de ellende van onze kerken. Zelfs de orthodoxe kerken. Wij kweken geestelijke analfabeten. In plaats van dat die kerk discipelen aflevert, levert ze imbecielen af. En als imbeciel kun je ook wel naar de hemel. Maar je hebt je tijd op aarde verloren. Je hebt je doel op aarde niet bereikt. Ja, dat is mijn probleem. Dus probeer die kerkenraden te overtuigen van een bijbelse kijk op de kerk. Als elke gelovige, zoals in de tijd van de Heer Jezus, een getuige is die vrijuit zijn getuigenis laat horen en de mensen begeleidt die daarop ingaan, dan gebeuren er dingen waar de kerkraad af en toe maar van moet hopen dat het goed gaat. Maar omdat die kerkraad goed zaad heeft uitgezaaid, zal dat waarschijnlijk allemaal best op zijn pootjes terechtkomen. Dat vertrouwen moet je dan hebben. Dus op die manier kunnen wij de kerk veranderen. Helemaal niet zo moeilijk. Helemaal geen heel ingewikkelde verhalen over structuren, over organisatievormen, over de opzet van de eredienst. Doe gewoon je mond open, zeg wat er in je hart is. Praat daar met mensen over en je zult zien dat er heel veel zijn die daarop ingaan. Ik werd zo kwaad vorig jaar in een evangelische gemeente waar ik moest spreken in Gorinchem. Zeiden ze, ja, het gaat zo moeilijk en de mensen die komen niet mee. En we zien zo weinig buitenkerkelijke in onze kerk. En, nou, alsjeblieft, daar nou op met je stomme gezeur. Dus ik heb overal waar ik maar een paar buitenkerkelijke bij elkaar kon vinden. Ik zit in een of andere wijkraad en een inloophuis. En ik heb nog wat vrienden hier en daar. Ik heb ze allemaal mee geprobeerd te sleuren. En er zaten die dienst 10 buitenkerkelijke in die kerkdienst. Ik zeg niet dat ze allemaal bekeerd zijn, was het maar waar. Maar ze zaten er wel. Het moet al beginnen dat je het woord hoort. En ik zag er ook een les in. Voor de mensen in die kerk. Zeur niet, doe het nou maar gewoon. En dat is wat ik tegen jullie ook zeg. Denk je nou heus dat het zo makkelijk was in de tijd van de Heere Jezus om het evangelie te verkondigen, in de tijd van apostelen? Sommige mensen werden vermoord om hun geloof. Dat maak je tegenwoordig weinig mee. Nou ja, dankzij ISIS komt er weer wat hoop, zeg maar. Beginnen mensen, ja, dat heb ik een beetje stug gezegd, beginnen mensen zich rekenschap te geven hoe kostbaar het geloof is en kan zijn. Dat bedoel ik. Durf jij een echte getuige te zijn die met zijn leven instaat voor de zaak die die brengt. Maar dat hebben wij dus anderhalve eeuw lang in Nederland echt niet gekend. En dat hebben we nodig, ja.
Is het probleem ook niet dat in veel traditionele kerken blijven ze maar rond die bekering hangen. En ja.
Ja.
En dan is niet gered en daardoor vindt er ook geen geestelijke groei plaats.
Nou ja, precies. Als jouw boodschap heel eenzijdig wordt, dan krijg je natuurlijk een onevenwichtig menu. Dat is ook een probleem. Wij moeten de boodschap brengen zoals die in de Bijbel staat. Ja, ik weet het wel, als ik in de christelijke reformeerde kerk kwam, dan was het, als je nou maar bekeerd mocht worden, maar de kans is niet zo groot. Dat was elke preek. Waar het ook over ging, Oude, Nieuwe Testament, daar kwam het altijd op neer. En dan ging ik naar de gereformeerde kerk en dan preekte de dominee elke keer van, het is wel moeilijk in deze wereld, maar er is hoop. God die zal ons helpen. Ja, dat is ook een stukje van de waarheid. Maar het was elke keer hetzelfde. Ik kwam ook in de Pinkstergemeente. Je bent nog niks als je niet in tongen spreekt. Ja, nou ja, 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 zal misschien ook wel een stukje waarheid schijnen, misschien ook niet, maar weet je, allemaal hebben we de neiging om erg eenzijdig te zijn. Maar die eenzijdigheid die verandert het beste door een goed voorbeeld. Als jouw kerk alleen maar predikt, je moet toch geloof komen, maar de kans is niet zo groot. En jij ziet mensen tot geloof komen. Doet je grote verbazing. Dat komt ook over bij de leden van je kerk en die zeggen, ja maar, er is meer. En we moeten niet doen alsof die deur bijna potdicht zit, wat de Heer Jezus overigens niet zei. Die had het nooit over een dichte deur naar God toe, maar over een open deur. Nou ja, dan gaat die prediking ook veranderen, dan gaat die mentaliteit ook veranderen. Maar iemand moet beginnen met die verandering. En dan moet je niet beginnen op de kansel en bij de voorzitter van de kerkenraad. Dan moet je gewoon beginnen daar waar je zelf staat. En die autoriteit die heb je gekregen. Ik heb wel eens gezegd, ik schrijf dat ook in het boekje van Jesus Multinational. Iemand die een week in training was bij Paulus, die wist meer van het evangelie en van de Bijbel dan de gemiddelde christen in Nederland in zijn hele leven. Maar ja, hij instrueerde mensen ook, intensief. Hè? Het is zoals met die preek in Troas waar die de hele nacht doorging. Hij had zoveel door te geven. Nou, en dat moeten wij, dat kunnen wij ook doen. We moeten niet het voorbeeld nemen van wat we kennen. We moeten het voorbeeld nemen van de Bijbel.
Maar, ja, ik begrijp het. Maar hoe zie je dat nou, als je nou kijkt naar 2 Timotheus 3. In de laatste dagen zullen er vele afvallen van het geloof.
Mm-hmm.
Het is gewoon zo, dat klinkt heel pak wat u zegt. Tuurlijk zie ik ook dat Gods geest nu werkt. Maar is het ook niet toch gewoon in het licht van Gods raad dat gewoon Europa bijna opgegeven is? In de zin van, is het een andere situatie dan Ivoorkust en China en Nepal? Of is het eigenlijk precies hetzelfde?
Nee, er is altijd een andere situatie. Alleen, elke situatie brengt zijn eigen moeilijkheden met zich mee. Er staat in Timotheus niet bij, dus dan kan je wel ophouden met werken. En dat is de conclusie die sommige christenen trekken. Ja, die gaan een stap verder dan de Bijbel. Ook al zullen we mensen zien afvallen van het geloof, dan hebben we nog maar één evangelie. En dan zeggen we nog steeds, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En daar doe je helemaal niks van af. Ja, en dat is de ellende met veel kerken, die doen er iets aan af of doen er iets bij. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, zodra u weet dat u uitverkoren bent. Nee, dat staat er niet. Wij proberen onze theologie tot Gods woord te maken. Nee, onze theologie is afhankelijk van het Gods woord. En dat moeten we volgen. Dus laten we dat nou maar gewoon net zo open doen als de Heer Jezus dat deed. En niet proberen het beter te weten dan Hij.
Met vertrouwen natuurlijk echt, ja, wel succesvrouw natuurlijk, dankzij de Heer. Maar ik neem aan dat u ook wel periodes hebt gehad dat u tegen muren aan het stoten ook in de wereld zat.
Dat is gebeurd, met name ook in Nederland.
Ja, met de piano vrouw.
Nee. Kijk, dat was een strijd om de vrijzinnigheid, nee. Maar ook met evangelisatiewerk, dat je denkt van, is er nou niemand die wil luisteren? Dat gebeurt wel eens. Wij komen ook in dorpen waar de sfeer opeens helemaal anti is. In Ivoorkust of in Nepal of wat dan ook. Maar het geheim van geestelijke overwinningen zit hem in de volharding. En niet in het nastreven van succes. Ja, dus succes is natuurlijk een veel te laag. De genade van God openbaart zich waar God geloof vindt. En niet waar die ongeloof vindt. En als wij zeggen van het gaat allemaal zo moeilijk, dan kan het wel eens zijn dat we alleen nog maar ongeloof uitstralen.
Nou, we dan naar zendeling in de gemeente, naar Mongolië. Ja, dus die gaan wel ook door echte barre moeilijkheden.
Ja. Ja, weet je wat ik aan onze zendingswerkers altijd zeg? Maar dan heb ik het over zendingswerkers uit de landen waar we werken. Zoek eerst je open deur voor je ergens naartoe gaat.
Ja, anders zou ik wel ervaren dat ze daar een open deur had. Dus ja.
Ja, oké. Okay. Nou, dan moet ze doorgaan.
Wat er
praktisch is. Ja, waar vind ik mensen die luisteren, die belangstelling hebben? Daar moet je op concentreren. Kijk, wat wij doen is, we zeggen van nou, in die stadswijk zijn weinig gelovigen. Er is nog ineens een kerk. Dus daar moeten we werken. Maar het kan best zijn dat jouw open deur ergens anders is. We hebben dat gehad in Gorinchem met de Vrije Evangelische Gemeente. Die zaten eerst in de binnenstad. Op een gegeven moment zeiden ze, en er kwamen veel mensen toch wel tot die kerk en ook tot geloof. Maar opeens kwam de idiote gedachte van, ja, onze kerk staat hier in het centrum, we gaan hier in het centrum evangeliseren. Dus er was een louter geografische reden. Terwijl het in zo'n klein stadje helemaal niet uitmaakt of je een halve kilometer verderop woont. Maar rondom die kerk woonden allemaal Marokkanen, Turken, buitenlanders, drugsgebruikers, typische binnenstadspubliek. Voor het eerst ging het evangelisatiewerk helemaal niet. Omdat ze een bepaalde overweging hadden, niet verwerpelijk, maar die niet praktisch was, niet in overeenstemming met wat de Heer Jezus zegt, wij moeten onze open deuren zoeken. Paulus heeft het ook over een open deur. Er is mij hier een open deur gegeven, schrijft hij aan Efeziërs. En je moet voor me bidden. Dus hij is daar gewoon gebleven, want hij vond zijn open deur. Nou, dan moeten
eigenlijk als je in die omgeving bijvoorbeeld twee of drie mensen die hongerig zijn naar het woord, is dat eigenlijk een open deur en die zou je samen moeten brengen aan de Bijbel.
Als het lukt, als die bij elkaar passen, hè, want soms is leeftijdsverschil en zo speelt een rol. Dat zou een overweging kunnen zijn. Ik heb maar twee of drie mensen die geïnteresseerd zijn, maar die heb ik wel. Nou, zoek dan je geheel niet ergens anders, ga daarmee weer aan het werk. En als het onder je collega's niet lukt, moet je niet blijven doordrammen. Want misschien dat de koffiejuffrouw interesse in het evangelie heeft, nou, dan is dat jouw open deur. En als het in je eigen stad niet gaat, maar in een ander dorp wel, of onder de asielzoekers wel, nou, dan is dat jouw open deur.
Ik denk dat wij soms
veel in het wilde wegwerken, te weinig echt binnen over de.
We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. Want als we dat niet hebben en we werken zo in het wilde weg, dan raken we soms zo gefrustreerd dat we eigenlijk niet meer willen werken. Want dan zeggen we tegen onszelf, dat heeft toch geen zin. En dan ga je beginnen met evangelisatie, zoals sommigen willen doen. U zult wel niet willen luisteren, maar mocht u toevallig, ja, dan heb je al iemand het nee in de mond gegeven. En je laat alleen je eigen teleurstelling zien. Moet je niet doen. Dus dat moeten wij doen hier en dat moeten we ergens anders ook doen. Dus het gebeurt met ons werk in die landen dat ik zeg van nou laten we dat nou maar even stoppen. Want ik wil alles concentreren daar, daar zie ik een open deur. En als dat weer een keer verandert, want dat blijft natuurlijk niet altijd zo. Nou, dan kun je weer je aanpassen. Je moet een zekere souplesse hebben.
Ja, maar goed, dat denk ik ook inderdaad. Maar als je vandaag een heel kerk met 5 jaren plan werkt. En dan krijg je een heel. Dan is dat niet makkelijk om weer te zeggen: we gaan toch een andere focus leggen. Wat je nu aangeeft is eigenlijk: de Heer sluit de deur toe. En de Heer ook.
Ja, je kunt rustig met 5 jaren plannen werken. Dat geeft op lange termijn oriëntatie. Maar die plannen moeten zo soepel zijn, intern. Dat je je niet vastpint ergens op. Maar je komt de gekste dingen tegen. Er was een groep van 30 kinderen, jaren terug, die vroegen om een zondagsschool. Dus ik ging naar de hervormde kerk toe, dat was toen nog hervormd. Ik zei, ze willen een zondagsschool hebben in een nieuwbouw. Nou hadden ze een zondagsschool in het wijkje waar ik woonde, een klein wijkje. En daar kwamen per zondag 1 à 2 kinderen naar de zondagsschool, waaronder mijn zoon. Die toch wel zou gaan, nou, al was die zondagsschool ergens anders. Dus voor het ene jongetje, dat het niet altijd was, werden 2 zondagsschoolkrachten naar de wijk gestuurd. Dus ik zei tegen die zondagsschoolleiding, er is een groep van 30 kinderen die een zondagsschool willen. En toen kreeg ik als antwoord, we hebben geen mensen meer. Ik zei, maar hier in de wijk. Ja, maar we hebben hier jaren gewerkt, dus we gaan hier niet zomaar weg. Ja, oké. Okay. Dat is een kwestie van verstarring. En we moeten verstarring tegengaan. Ik zie geen onmogelijkheden in de kerken. Elke kerk verandert, misschien niet zo snel als je wilt. Elke kerk verandert aan de lopende band, door de invloeden van buitenaf, door de voorbeelden van andere kerken in hetzelfde kerkgenootschap, door de mentaliteit die hier heerst. En wij proberen die kerk te veranderen, is onze wens, in de richting van het evangelie. Gewoon evangelisch, bijbels gezien evangelisch, dus niet de kerkelijke aanduiding. Bijbels-evangelisch christendom. Waarin een hele grote rol is weggelegd voor de eenvoudige gelovige die niet zo eenvoudig is als hij zelf deed. De kracht van de evangelische bewegingen is geweest een helder evangelie, uitnodigend evangelie, A, inschakeling van iedereen in het werk, dus ongeacht ambt en opleiding. En, eens kijken, dat is het tweede. En het derde, gewoon initiatief nemen. Je gaat erop uit. Je gaat er gewoon op uit en je probeert mensen te winnen. Ik heb echt heerlijke tijden gehad destijds in Useful Christ. Prachtige dingen meegemaakt. Maar wat deed Useful Christ? Nou, iets wat de kerken gewoon niet deden, wat de kerken al lang hadden moeten doen. Die gingen daar waar de jongeren waren. Zitten daar, toen ter tijd werkten we zo met een tent neer. Noemden we koffiebar. En dan werd je dan uitgenodigd, er werden kleine preekjes gehouden en dan kon je verder koffie drinken. En er was een muziekgroepje bij en het was gezellig en het was altijd riskant ook. Want er kwamen ook wel eens jeugdbendes binnen en zo. Prachtige dingen, prachtige overwinningen. Dat kan elke kerk doen, maar de kerk deed het niet. Die had een jeugddienst, maar daar kwamen die jongeren niet, want het was zondags om 10:00. En die waren toevallig net die nacht om 4:00 in de ochtend naar bed gegaan. Dus die waren er niet om 10:00. Die waren er zaterdagavond en dan was de kerk er weer niet. Nou, dat is gewoon een kwestie van kijken wat gebeurt er hier en laten we erop inspringen. Maar dat is de kracht van de evangelische beweging geweest. Was een, werkte met name in Nederland onder studenten, maar in Amerika is het begonnen onder marinepersoneel. De clue was, je vertelde heel eenvoudig het evangelie, ze gebruikten de brugillustratie, hè? De mens van God verwijderd door de zonde en God aan de andere kant en Christus die met zijn kruis over die kloof heen reikt, waardoor de toegang tot God weer open is. Nou, en dan werd er gevraagd of iemand dat wilde aanvaarden. Moet je ook niet zeggen oppervlakkig, want zo deed Jezus het ook, hè? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En je moet ook een beetje het vertrouwen hebben dat als iemand bij God komt, dan Gods leven is veranderd. Jij kan dat toch niet? Nou, en als mensen erop ingingen, dan zei je van, nou ja, dan moet je nu toch wat kennis van de Bijbel opdoen. En dan had je een klein nazorgbijbelgroepje. Dan had je ook materialen voor. Een boekje wat je dan met vragen over de Bijbel, dat je moest invullen. En binnen de kortste keren maakten mensen enorme vordering in het geestelijke leven. Want ja, het ging allemaal over, ja, je moest leren bidden, je moest de Bijbel leren lezen, je moest God leren vertrouwen, je moest zijn instructies volgen, je moest naar de kerk. En dus elke les bracht weer wat nieuws. En dat was vreselijk interessant. Je zag mensen van volslagen heiden, totaal onwetend over het evangelie, in een paar maanden tijd veranderen in vurige evangelisten. Nou, dat moeten we gewoon doen. Elke opwekkingsbeweging heeft die kenmerken. Vroeg, laat, waar het ook is. Ik heb eens een keer een opwekking meegemaakt in Oud-Dorp. Op Goeree. Onder de doopsgezinden. Gedurende 25 jaar waren er 3 mensen, die langzamerhand allemaal erg oud werden, die elke maandagavond samenkwamen om te bidden voor een opwekking. Ik vind het prachtig, hè? Verwacht je daar helemaal niet. En er kwam een nieuwe predikant en toen het winter werd, kwamen mensen in de avonddienst. En dan maakte hij een evangelisatiedienst. Want dat kon niemand ze zien namelijk als ze naar dat kerkje gingen, want dat was in Oud-Dorp toch niet bepaald in om daar naar de doopsgezinde kerk te gaan. En er kwamen er steeds meer tot geloof. Honderden. Ik weet dat ik een keer die predikant ging opzoeken, omdat ik een boek aan het schrijven was, waarin ook dat voorbeeld van zijn kerk een rol speelde. En toen ging ik naar de plaatselijke bakker om daar een doosje chocolaatjes te kopen. En toen moest ik wachten. En waar ging het gesprek in de bakkerij over? Hoe je wedergeboren moest worden. Nou kijk, daar heb je een opwekking. Iedereen praat dan over die boodschap. Het is de enige keer in mijn leven dat ik moest wachten, omdat er mensen spraken over hoe je bekeerd moest worden. Geweldig. Ik hoop dat nog vaak mee te maken, maar dat is zeldzaam. Nou, en dat kun je dus krijgen door gewoon onbevangen het evangelie te brengen. Nergens wat van aantrekken, doen. Dat doe je met een grote glimlach. Je doet het met vriendschap en vrede met iedereen. Ook met je kerkenraad. Dat is soms het moeilijkste. En je zult zien, God zegent het.